Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Nee, we zijn er vandaag gewoon weer met z'n drieën. Want vorige week was het voor de eerste keer met onze radioster André de Leu. En vanavond dan hebben wij natuurlijk weer Jan Willem in Australië. Ik zal eventjes de heren weer aan u voorstellen. Jan Willem, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen.
Goedemiddag, goedenavond en goedemorgen. Je hebt het goed gedaan hoor, Erik. Want ik heb dat André, die was eventjes een glaasje water aan het halen. En ik zeg tegen Erik van, je weet je dat je elke presentatie altijd begint met ja.
Ja, daar zijn we weer bijvoorbeeld.
Ja, daar zijn we weer. En ja, dat is een no-no van Radioland. Hè? Dat is zo'n stopwoordje, dat mag je niet meer, mag je niet meer gebruiken. Ja, en nu begon hij dus heel mooi met nee. Dat doet me trouwens ook denken aan een plaat van de Jazzpolitie. Die had ooit een plaat, brachten ze uit en die heette Ja. Okay. En toen ik met de Jazzpolitie sprak, toen zei ik van, goh, hoe komen jullie nou aan die namen? Toen zeiden ze van, nou ja, we wilden wat positiefs brengen. En toen zei de producer, die vroeg aan hun van, goh, zeg eens wat positiefs. En toen zei die ja. En daarom heet die plaat dus ja. Nou, goed, dat is een leuk wetenswaardigheidje. Ja, goedemorgen, hallo, goedenavond trouwens.
Ja, hallo. Hallo Jan.
André. Goedenavond. Ja. Ja, ook goedenavond.
Ja, en welkom.
Goedemorgen voor jou.
Ja. Ja, welkom heren, dat jullie er in elk geval bij zijn. En we hebben weer een x-aantal onderwerpen. Ja, we hebben zelfs iemand die een beetje orde schept in de grote chaos. Dat is André, die heeft alle onderwerpen op een rijtje gezet. Dus André mag het woord voeren wat betreft het begin. Wat voor onderwerpen hebben we en waar gaan we mee starten?
Dus al dat is altijd fijn als iemand het op een rijtje heeft, hè, natuurlijk. Dat is altijd wel prettig.
Dat is altijd handig, ja.
Al zeg ik het zelf. Waar gaan we mee beginnen? We hadden een aantal... Dat moeten wij aan de luisteraar natuurlijk even uitleggen. We hebben een week lang de tijd om allerlei onderwerpen die zo in het nieuws langskomen, om die te verzamelen. En iedereen gooit wat in die vergaarbak en daar pikken we dan wat uit. En de bijdrage van Erik was onder andere, naakte hardloper houdt Wijk 's nachts al lange tijd bezig. Ja. Hij heeft alleen schoenen aan. Ja. Nou Erik, vertel, waarom fascineert je dat zo?
Nou, ik vind het wel heel bijzonder, weet je wel. Dat we dat ten eerste ook omdat mensen dat durven. Want ik vind het toch wel echt een beetje lef hebben. Want ja, doe het maar eens, weet je. Hè? Ga daar maar eens op bepaalde tijdstippen naakt hardlopen. Hè? Als het dan de politie je ziet, dan word je natuurlijk aangehouden. Want je mag niet naakt, je moet wat aan, hè? Weet je. Als je soms die jeugd lopen in uitgaanskleding, dat ik zeg, nou, die heeft ook niet veel aan, maar goed. Ik vind het ten eerste heel erg dapper van iemand dat hij dat doet. En ik vind het ook, dat die man al heel lang, zeg maar, want het is in Apeldoorn, hè. Hij houdt zeg maar heel Apeldoorn in zijn greep al een hele lange tijd. Hè. Dus hebben we hem nooit kunnen pakken.
Mag ik je wat vragen?
In zijn greep, ik bedoel, hij doet dat 's nachts. Hoeveel mensen zijn er 's nachts op straat? Nou, als je het verhaaltje leest, dan zie je dat eigenlijk... Hij wordt meer geregistreerd door alle ringdeurbellen die er allemaal in Nederland ondertussen zo'n beetje... en camera's die zeg maar op de straat gericht zijn. Mm-hmm. En 's morgens wordt die band teruggespoeld. Want dan heeft dat ding natuurlijk is aangeslagen. Want er was bewegingen in de straat. En dan zien ze hem dan lopen. Dat is wat de mensen wakker houdt. Maar volgens mij ziet verder niemand dat, toch?
Nee, maar stel dat je dat dan ziet op die camera bijvoorbeeld. Hè, en je ziet het de tweede keer voorbij komen. Ja, nou is het dan toevallig een man. Maar het zal bijvoorbeeld een vrouw zijn. Eventjes... Of weet ik veel wat er maar naakt loopt, zeg maar. Wat kan tegenwoordig van alles zijn.
Mooi mannetje.
Ga jij dan niet bijvoorbeeld toch een paar nachtjes voor het raam zitten kijken? Van wie is dat nou precies? Want je wil hem natuurlijk wel herkennen. Hè? Want ik vind het zo gek.
Erik heeft natuurlijk gewoon zijn deurbel bekeken om te kijken of dat ook een vrouw is. Dat is wel weer duidelijk.
Ze hebben het altijd over mannen, weet je wel.
Ja, maar mijn vraag Erik meer is ook van, is het nou... Want jij zegt het is verboden, maar is het verboden om, is het naaktlopen op zich, is dat verboden? Want
is het
verboden als het de openbare orde verstoort?
Nee,
ja, dat doe je dus.
Ja, dat mag niet. Nee, je mag
dat is
echt
aanstootgevend, niet heet dat dan. En je kan wel bepaalde gebieden mag je naaktlopen.
Ja.
Dat is wettelijk zo geregeld, maar als jij zeg maar denkt van ik ga vandaag even winkelen in de stad zonder kleren aan. Dat is is aanstootgevend en dat kan dan de orde verstoren, zoals dat dan zo mooi heet. Hè? Ik bedoel, mensen vinden daar wat van. Of,
als er dus niemand daar een probleem mee heeft, dan is het dus niks aan de hand.
Nee. Maar er zijn altijd mensen. Ja, maar er zijn altijd mensen die er een probleem mee hebben. Hè? Kijk, ik zou er geen probleem mee hebben, denk ik, als mensen naaklopen. Nee.
Het valt op, maar het zou mij echt geen moeite kunnen schelen als mensen dat doen.
Nee, maar hoe zit je daar zelf dan in? Ik bedoel, vind je dat ik vind naaktlopen vind ik geen probleem. Ik bedoel, als je naar de sauna gaat of zo, dan ben je ook naakt. En dat is een raar concept voor buitenlanders. Hè? Dus als je dat zegt in het buitenland, buiten Nederland, en je zegt van nou, wij gaan gewoon naar de sauna en dat is gewoon gemixt en lopen mannen en vrouwen lopen daar gewoon naakt rond. Ja. Dan kijken ze je toch een klein beetje aan. En dat hele sauna gebeuren hier in Australië heeft een hele andere betekenis dan in Nederland.
Oh, zijn ze daar zo preuts?
Ja, nou, ze zijn toch wel wat meer preuts. En sauna's, ik heb het wel eens met mensen over gehad, hè. En die zeiden van, nou, sauna's, daar probeer ik toch weg bij te blijven. Omdat dat is iets, ja, weet ik niet. Nou goed, dat vond die persoon dan. Maar vooral als ik dan zeg van, nou, bij ons is dat heel gewoon, hoor. Bloot gewoon.
Ja, volgens mij is dat in heel Europa eigenlijk heel gewoon.
Ja, maar wat,
ik weet niet
wat
het in Oostbloklanden is, maar zeg maar in West-Europa is het volgens mij overal vrij gewoon om dat naakt te beoefenen.
Ja, wat betreft die naaktsauna, dat kan ik me niet voorstellen dat in Nederland bijvoorbeeld gemixt is. Hoor. Ik ken wel specifiek echt naaktsauna's, die ken ik. Ik ken ook bijvoorbeeld de sauna's met kleren aan, maar echt gemixt dat je zelf mag weten wat je doet. Ja, die kan ik me niet herinneren dat we die in Nederland hebben.
Ja man, dat is bijna alle sauna's doen dat.
Ja, meen je dat nou? Nou, dat is me nog nooit opgevallen, want ik heb ze altijd met kleren aan in de sauna. Bijna
speciale dagen toch, in sauna's. En dan mag je gekleed komen en dan mag je zeg maar proeven aan het concept sauna om te kijken of het iets voor je is. Hè? Want voor sommige mensen is dat dan blijkbaar een drempel en die mogen dan met badkleding aan, mogen ze dan naar de sauna gaan. Maar doorgaans is het zonder kleding.
En gemixt.
En gemixt, jazeker.
Ja, maar dat vind ik dan zo laf, weet je wel. Als dan iedereen naakt is en jij houdt je zwembroek aan, weet je. Dat vind ik een beetje raar. Ik vind dan moet je ook
nee,
naakt.
Dat zijn dan speciale dagen. Dus dan mag je ervan uitgaan dat die andere mensen dat ook allemaal doen.
Ah,
ja,
okay.
want mensen die vinden dat ook een beetje een veel natuurlijker ook. Hè. Zij de saunas die zeggen het is vanwege hygiëneregels dat je geen badbak aan mag. Maar ik denk dat degenen die daar naartoe gaan, die vinden het ook gewoon wel lekker om gewoon eventjes gewoon een beetje de vrijheid dat je daar gewoon zonder kleren kan rondlopen. En het zijn niet per se naturisten, want het zijn heel veel verschillende soorten mensen. Maar dat het gewoon gemixt is en naakt is, dat zijn de meeste sauna's die werken zo, Erik.
Ja, maar kijk, weet je wat ik dan wel doe af en toe? En dat moet ik heel eerlijk toegeven, dat doe ik wel af en toe. Als het dan echt zo warm is, weet je, en we krijgen geen bezoek, dan loop ik samen met mijn partner wel gewoon naakt door het huis. Want er is toch verder niemand, weet je. Als mijn zoon weg is, dan doen we dat nog wel. En dat geeft wel een soort van vrijheid. Ja, het klinkt misschien raar. Maar het geeft je wel een soort van vrijheid van hoppa, weet je. Gewoon geen schaamte, dus gewoon hop, laat maar gaan die banaan, letterlijk en figuurlijk.
Ja, dat heb ik trouwens gezien, dat heb ik gevonden, dat filmpje.
Oh, en je hebt dat filmpje nog, oké.
Okay. Ja, want jij hebt altijd die computer aanstaat en daar zit zo'n cameraatje in en die kan heel makkelijk gehackt worden. Dus geen enkel probleem.
Ja, natuurlijk, zonder probleem, dat kan allemaal. Ja, nee, maar dat...
Wil je het webadres ook hebben waar het te zien is, waar het kan downloaden?
Nee, maar je zou versteld staan hoeveel mensen dat doen, hoor, die gewoon thuis zeg maar in eigen sfeer, weet je wel, gewoon naakt in hun huis rondwandelen. Hè. Je ziet het ook wel eens in films, dat mensen dat doen en dat de zoon dan onverwacht thuis komt. Oh, dat doen wij al jaren, weet je wel, wordt er dan in één keer gezegd. Dus nee, dat vind ik helemaal niet zo vreemd. Maar ja, om nou in het openbaar, net als die naaktloper, weet je, om dat in het openbaar te doen, ja, dan moet je echt lef voor hebben. Dat lijkt mij wel. En ja, als je dan gepakt wordt, ik vraag me trouwens af wat voor straf je dan krijgt. Krijg je dan een bekeuring? Of misschien...
Er staat een boete toch? Stond er in het verhaaltje, er staat een boete op, geloof ik.
Oh, een boete. Oké. Ja, zover kon ik niet lezen, want ik heb geen abonnement. Jij wel. Dus dat is misschien het grote verschil. Ja, of een kledingbon misschien. Misschien krijg je dan wel een kledingbon aan.
Het is ook helemaal niet... ik ben een hardloper en ik kan me niet voorstellen dat dat echt heel erg plezierig is. Voor vrouwen is het sowieso niet plezierig, want de borsten die moeten toch een klein beetje houvast hebben met het rennen.
Ja,
maar ook voor mannen is dat niet helemaal plezierig. Want het zwengelt toch een beetje erop los. Het maakt niet uit hoe groot je geschapen bent. Het is gewoon niet echt heel erg comfortabel. Plus dat je natuurlijk ook een risico loopt als je toch tegen een paaltje loopt. Dan ben je sowieso het haasje.
Ja,
maar,
precies, ook al heb je een broek aan, dat is nog een probleem.
Ja, dat maakt niet uit. Maar het is sowieso, het is volgens mij niet echt heel comfortabel. In de sauna kan ik me voorstellen, dat is wel comfortabel, maar tijdens het rennen of tijdens het sport of tijdens het tuinieren, noem maar even wat, is het... Nee, lijkt me niet echt...
Nou, ik moet heel eerlijk toegeven. Tijdens het tuinieren... Want je hebt bijvoorbeeld in Nederland heb je de Nationale Naaktuinierendag. Dan doe ik dat ook wel, hoor. Dan ga ik tuinieren. En dan heb ik ook vaak geen kleren aan. Maar ja, ik zit
een
hier...
link idee met de hergenschaar. Maar goed.
Ja, nee, dat lijkt me ook inderdaad. Ja, dat lijkt me precies... André, je bent mijn man. Dat lijkt me gewoon niet zo handig.
Heren, even voor de mensen die meeschrijven. Het valt onder schennispleging. Zo simpel is het. Dat staat in de krant. Het is trouwens geen premium artikel, Erik. Dat even bij. Erbij gezegd, maar doet er even niet toe. Maar dat is geregeld in artikel 239 van het strafrecht. Er staan misschien niet direct hoge boetes op, maar het mag zeker niet. Andere mensen nemen er aanstoot aan en dat is één van de criteria die worden gehanteerd.
Ja. Lijkt me trouwens
dus een ramp als er dus niemand aanstoot aangeeft, dan is er dus niks aan de hand.
Nee, dan mag het. Ja.
Nee.
Nee. Daarom is het waarschijnlijk ook op die naaktstranden, daar wordt gewoon gezegd van dit is gewoon een naaktstrand en daardoor... Is het misschien wel, mag het? Want die naaktstranden, daar is verder geen, je hoeft geen toegangsbewijs voor te betalen of zo. Nee. Het is gewoon een openbaar strand. Maar daar zeggen ze gewoon van, nou, als je hier komt, dan is dat zo. En dan neem je er geen aanstoot aan. En daardoor mag het misschien.
Ja, maar dan word je wel...
dat Australië strenger is, of niet, met dit soort dingen dan Nederland.
Ja, maar dan moet je volgens mij wel je kleren uit, hoor. Je kunt niet met je kleren aan over een naaktstrand lopen, lijkt mij. Want dan word je wel raar aangekeken. Zo van,
Nou, dat is eventjes op...
Kruis maakt dat niet uit, toch? Als je er langs loopt, zeg maar. Dat heb je geschreven dingen ook. Noem maar wat. Dan heb je ook een stukje naaststang. Als je toevallig daar langs loopt, richting Katwijk. Noem maar wat. Dan ga ik niet meer broek uit doen.
Nee, maar dat is een beetje gluurderachtig, vind ik dat, weet je. Dan denk ik, oh, dan loopt hier zo'n gluurder, weet je wel. Zo'n man die zichzelf niet durft en die gaat dan aan de zijkant lopen kijken. Nee, zo'n type zou ik niet zijn, hoor. Ik zou dan ook gewoon op die broek uit en ik zou over dat ding heen lopen.
Nee, het is niet exclusief daar allemaal natuurlijk, hè, dat het alleen naakt is. Ik bedoel, je kan ook daar, zeg maar, de route volgen. Aan, stel, je doet een strandwandeling.
Thuisstoeltje erbij en gelijk rond gaan kijken. Ja,
telelens. Ja, hoor.
Ik zie het al helemaal zitten. Ja, ik zie het al helemaal zitten. Ja.
Maar ik heb wel kwals. Toen ik nog in Vlaardingen werkte, toen ging ik nog wel eens rennen in de pauze. En dan kwam je ook langs zo'n naaktstrandje. En daar kon je eigenlijk niet omheen.
Nee,
want dan ging je gewoon rennen en dan kwam je er gewoon langs. En dan ga ik niet met... Trouwens nog eventjes, André, wat jij zegt van in Australië zullen ze er wel wat preuts om zijn. Nou ja, hier komt het. Je kent misschien wel die kunstenaar die allemaal naakte mensen fotografeert. Maar dan echt massa's naakte mensen. Echt, dan hebben we het over duizenden mensen. En dat gebeurt regelmatig in Australië. Laatst nog bij het Opera House heeft Tunnick, dat is die artiest, die heeft een hele grote shoot gedaan met allemaal naakte mensen. En dat was gewoon midden in Sydney.
Grappig.
Ja, maar dan had hij waarschijnlijk vergunning voor.
Ik ben nooit in Australië geweest, maar is Australië, leunt dat meer tegen het Amerikaanse aan qua preutsheid of meer tegen het Engelse aan? Of überhaupt is het helemaal... zelfstandig wat dat betreft qua cultuur. Het zijn allemaal geïmporteerden, hè? Laten we eerlijk zijn.
Nee, het leunt meer tegen de Engels aan. En ze zijn, aan de ene kant zijn ze redelijk preuts. Aan de andere kant, ik heb ook wel eens, dan geef ik college aan studenten in de zomer. En dan denk ik van het lijkt net alsof ze gewoon naar het strand gaan. Zo zijn ze gekleed ook.
Ja.
Dus ja, dat wat dat betreft zijn ze...
Er is daar discussie over, want dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gehad. Met dat te zeggen, de meisjes mogen geen naveltruitjes aan. Broeken, er komen nu ook scholen aan in het nieuws waarvan de broeken niet kort mogen zijn. Hè, maar dat is dan toch ook meer richting, vaak toch meer in de Bijbelbelt, zal ik het maar even samenvatten.
Ja, nee, maar dit zijn natuurlijk gewoon volwassen mensen. Hè? Dus we hebben het hier niet over kinderen, we hebben het over volwassen mensen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen enkel probleem mee. Ik heb er geen probleem mee. Maar ook ik denk dat in Australië zijn ze sowieso niet zo heel erg preuts als in Amerika. Ik heb nog als in Amerika, dan was het zo preuts. En dan was mijn vrouw, die was iets aan het passen. En dan ging ik even kijken van hoe het stond en zo. Dat mag niet, want dat...
Nee.
Ja, kom zeg.
U moet weten wat ik thuis zie, hè? Had je moeten zeggen.
Ja, inderdaad. Maar dat is, in Amerika is... dat hebben we het al eerder over gehad. Ja. Het is heel preuts, maar het is natuurlijk ook heel... Ja, een beetje hypocriet. Ja, maar goed, we hebben het er al heel lang al over.
Ja,
het is weer zomernieuws. Hè? Dat is weer precies wat ik vorige week ook zei. Met dit soort nieuws komt in de zomer boven. Maar goed, we hadden besloten democratisch dat we dit onderwerp zouden aanstippen. Deze afgetikt. Ja. We zijn er al bijna een half uur over bezig. Maar goed, wat hebben we geleerd?
13 minuten precies. De zaken zie ik op de teller staan. Goed, maar er is nog meer nieuws. Okay. En daar hebben we het eigenlijk ook al een keertje over gehad. Over wapens in Amerika. Nou is in Amerika is een zwangere Amerikaanse vrouw doodgeschoten door haar 2-jarige zoon. Ja, ik vind het een beetje een vreemd verhaal ook. Want ja, men zegt het is een noodlottig ongeval. Dat is het natuurlijk ook wel. Maar wie zegt dat die man dat pistool niet daar gewoon het opzet heeft neergelegd? Zo van ik wil van die vrouw af bijvoorbeeld. Ik doe maar even wat. Volgens mij laten ze het nu rusten. Maar ik zou daar toch wat meer onderzoek naar willen doen.
Echt?
Ja, dat meen ik serieus. Ja, dat stel
maar dat lijkt me nogal een beetje ontslachtig. Want voor hetzelfde
geld
pakt zo'n kind zo'n ding en doodt zichzelf. Of dood misschien wel die vader. Ik weet niet precies hoe je erbij komt, Erik. Maar,
ja, maar volgens mij was die vader uit. Ja, maar volgens mij was die vader er niet bij, toch? Die was toch niet in dat huis aanwezig? Was toch alleen die vrouw en dat kind? En dan denk ik van, als die vader bijvoorbeeld die vrouw dood wil hebben... en dat kind weinig kan schelen... die denkt van, nou jongens, ik leg het pistool er neer... en dan gaat er al wel één van die twee, die gaan misschien wel dood. Ja, je weet het niet. Ja, ik heb misschien een rare gedachte. En ik kijk misschien wel te veel detective films. Maar ik zou daar toch niet zo makkelijk mee omgaan. Ik zou toch even kijken van jongens, hoe is dat pistool daar terecht gekomen, weet je? Want het lijkt mij wel iets om verder te onderzoeken. Zou ik dan doen? Maar goed, wie ben ik? Hè? Toch?
Ik denk wel dat ze daar wel onderzoek naar gaan doen. Omdat als hij natuurlijk niet goed oppast en hij legt daar de pistool neer, dan kan dat misschien wel dood door schuld zijn. Ik bedoel, indirect, niet moord, dus niet gepland. Maar wel doordat jij iets doet wat wat de dood tot gevolg heeft van iemand anders. Dus ik denk wel dat ze daar best wel naar kijken.
Ja, dat staat ook in het bericht. Hè. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Al lijkt het erop dat het om een tragisch ongeluk gaat. Maar ja, toch, je weet het maar nooit. Hè. Ik zou zoiets wel, als ik politieregisseur was, ik zou er toch wat dieper in gaan duiken. Want,
maar dat doen ze dan toch ook?
Ja, dat doen ze. Maar
de standaard, dit soort dingen wordt altijd omgekeken of er geen opzet was. Ik bedoel, of val je van de trap af, bij wijze van spreken, wordt er altijd gekeken of er niet iemand in huis was die je geduwd heeft.
Ja, zou je over een paar maanden bijvoorbeeld, zou je dan niet in één keer een ander bericht zien, bijvoorbeeld man of kind wat hoogzwangere vrouw doodschiet, vader opgepakt wegens moord op vrouw, omdat hij er natuurlijk toch wel misschien...
Maar moord heet we voor bedachte raden. Dit is een doodslag, dit is een dood of dood door schuld, omdat hij het wapen gewoon niet goed heeft opgeborgen. Want dat is hij natuurlijk wel verplicht. Als je een wapen hebt, volgens mij ben je ook verplicht om dat goed... En veilig op te bergen. Dat is volgens mij ook een van de regels.
Ja, weet je wat ik me afvraag? Jan Willem, jij bent daar ook. Jij bent in Amerika ook een tijdje. Had jij ook een pistool bijvoorbeeld thuis liggen? Of?
Wat denk je zelf?
Ja, nee, is gewoon maar even een vraagje. Omdat iedereen daar 40%. 40%.
Ja, ik had er eentje in de badkamer. Ik had er eentje.
Ja, nee, maar ik vraag me dat af.
Nee. Er zijn ook heel veel mensen met zonder wapen. Maar nee, daar heb ik ook nooit behoefte aan gehad. Ik heb trouwens laatst een... daarover gesproken zag ik een bericht over Noord-Philadelphia. Mm-hmm. Philadelphia, dat is de stad waar ik 2 jaar gewoond heb. Nou, Noord-Philadelphia en West-Philadelphia, dat zijn hele enge gebieden. Als je daar verdwaald raakt, dan zijn opeens ook alle naambordjes die staan weg. Mensen beginnen tegen je te gillen en er staan politieagenten voor de supermarkten. Dat is heel gewoon. Maar nu waren ze dus in het nieuws omdat er een zwaar bewapende man... Maar daar heb ik het echt over, een zwaar bewapende man. Hè? Dus iemand die... met zo'n AR-15 en kogelwerende vesten en weet ik veel allemaal wat. Die stond voor het benzinestation. En die stond daar omdat hij was ingehuurd door de eigenaar van dat benzinestation. Omdat er zoveel overvallen worden gepleegd op die benzinestations in Noord-Philadelphia. Dat de eigenaar het zat was en zei van ik ga een particulier bedrijf inhuren. Want de politie die heeft niet genoeg mensen, die doen niks. Dus daar stond dus iemand met zware wapens en... dat zijn dus particulieren en dat is toch een hele enge ontwikkeling en dat gebeurt dus wel meer.
Goh, ik ben er stil van.
Maar over daar gesproken, jij zei dus van, zou het dan in het nieuws komen als dan blijkt dat het opzet is of als we denken zoals jij denkt dat die man dat helemaal gepland heeft. Maar is het dan nog, hoeveel nieuws is het dan? Want in Amerika gebeurt het natuurlijk heel vaak dat mensen door een pistool om het leven komen. Dat gebeurt super, super vaak. Mm-hmm. Niet alleen maar van die massa shootings en zo, maar heel gewoon doordat het...
Door de weekse schietpartij, zeg maar.
Ja, door de weekse schietpartij. Maar wanneer gaat iets het nieuws halen? En dan komen we meteen bij het volgende onderwerp terecht. We kunnen er niet omheen. De submersible, het was geen duikbootje. Het was eigenlijk gewoon een ton die ze onder water hebben gelaten. Dat had een besturingssysteem. En daar konden ze eigenlijk alleen maar naar de Titanic. En vervolgens weer naar boven, naar het moederschip. Nou ja, nou, naar boven kwamen ze natuurlijk niet. Iedereen heeft het bijgehouden en het was al volop in het nieuws. Als je keek naar CNN, keek naar vooral de BBC, ze hadden zoveel aandacht daarvoor. Echt, de eerste 5 berichten gingen allemaal over die submersible. En niks leek meer te bestaan. En toen had ik op de app gezet van, god, dat is interessant. Want er gaan natuurlijk dagelijks gaan er heel veel mensen dood door vluchtelingen die gaan dood doordat ze op bootjes stappen.
Ja, dezezelfde week nog.
Ja, precies. Ja, er zijn rampspoed overal. Maar zodra er dus iets in het nieuws komt zoals dit, dan is het meteen heel groot nieuws. Dus ik vroeg me af van, en ik had het op de app gezet. André, je zei van, oh ja, dat heeft ook veel te maken met de afstand. Toen dacht ik van, oh, dat is een leuk onderwerp. Want ik had...
Ja, er is zo'n soort stelregel in de journalistiek. Afstand, een kwadraat met weet ik veel wat.
Ja, precies.
Een aantal doden.
Ja.
En ik weet niet, er zijn van die regels van, weet je wel, wanneer komt nieuws wel bovenaan en wanneer komt het niet bovenaan. Hè? Noem maar wat, ik noem dan maar een willekeurig land van heel ver weg, waar dan een treinramp gebeurt en waar dan 10 doden zijn. Dat staat dan ergens in een heel klein berichtje. En als het hier gebeurt, is het een wereldramp. Als het in Nederland gebeurt. Dat snap ik ook wel. Maar goed.
Ja, dat snap ik ook wel. Maar als er dus een trein... Stel je voor, er gebeurt in Afrika gebeurt er een treinramp. En, of een bootramp of zo. Hè? Mm-hmm. En daar zijn heel veel donkere mensen bij betrokken. Of vluchtelingen of zo. Oké, dat is scenario 1. En scenario 2 is dat het een bootramp is met allemaal blanke mensen. Mm-hmm. Welke komt eerder in het nieuws? En wat wordt meer besproken?
Nou ja, vaak eindigt zo'n nieuwsbericht. Er is nog niet bekend of er Nederlanders aan boord waren. Dus ja, dat is dan blijkbaar heel belangrijk. Als dat niet zo is, dan is het. Dan zou je bijna zeggen, oh, dus dan is het dan niet zo erg. Of,
nee, maar daar kan me nog wel iets bij voorstellen. Want als je
Ja, tuurlijk, het is wel een beetje apart. Ja.
Ja, maar als je natuurlijk mensen kent die daar in de buurt zitten, dan zou je dat wel willen weten. Van of er een risico is dat die bekende van jou. Maar laat ik even een ander voorbeeldje geven. Dit is een voorbeeldje uit Australië, André en Erik. Het ging over een stel dat was verdwaald in die Outback. En daar was gigantisch veel aandacht voor. Oh, er is een stel vermist in die Outback en bla bla bla. En de grote zoekacties en zo. Dagelijks verdwalen de mensen daar. Ja, ja. En het zijn niet allemaal blanken. Maar als het blanken is, dan wordt daar veel meer aandacht aan besteed. Dan als het niet blanken is. En dat is dezelfde afstand, want het gaat over de Outback. Ander voorbeeldje, Madeleine McKay. De kleuter die verdween op een camping. Of waar was het, een camping of een resort of zo. Hè? In Portugal was dat volgens mij.
Maar nou, al die jaren geleden bedoel je, waar ze nu nog wel mee bezig zijn.
Precies, daar is nu dus nog steeds mee bezig. Als je dat afzet tegen het aantal kinderen dat verdwijnt. Hè? Dus ook een aantal kinderen die uit minder rijke milieus die verdwijnen en zo. Dan staat dat toch in schil contrast hoeveel aandacht Madeleine McKay krijgt. En dat is een heel heet hangijzer, ook hier, vooral hier in Australië, omdat die Aboriginals natuurlijk toch gediscrimineerd worden. Als er iets met die Aboriginals is, dan wordt dat toch een klein beetje onder het tapijtje geschoven. Ja. En wordt daar veel minder aandacht aan besteed. Dus
maar ja, die zullen...
dat deed me een beetje denken aan die submersible.
Ja, maar vraag ik me af, even over die Aboriginals, hè, die zullen volgens mij niet zo gauw verdwalen daar in die oerwouden, want die kennen dat natuurlijk op hun duimpje. Of zie ik dat fout?
Ze zullen iets minder snel verdwalen, maar ze wel zeker gaan verdwijnen daar kinderen. En in de jaren 70 werden die kinderen meegenomen door de regering. Die werden gewoon legaal afgepakt van de ouders. Mm-hmm. Maar nog steeds grote problemen met de Aboriginals. En er wordt nog steeds onder het tapijtje geschoven. Dus het gebeurt wel degelijk, Erik.
Ja, onvoorstelbaar. Ja, ik vond het wel een heel eng bericht om even naar die onderzeeën weer terug te gaan. Weet je, van goh, wat hebben die mensen niet moeten meemaken, joh, op die laatste minuten?
Niks hebben ze meegemaakt.
Zou die echt in één keer in elkaar geklapt zijn en klaar?
Ja, die hebben dat niet meer meegemaakt, joh. Nee, dat is, weet je wat voor druk daar beneden heerst? Dat is, in één keer wordt net een blikje wat je in elkaar gedrukt. Dat is klaar, hè?
Ja, maar ze zitten natuurlijk niet gelijk op die diepte, hè. Dat duurt even, hè. Dus misschien hebben ze eerst kraak gehoord of zo. Of dat er wat water naar binnen kwam of zo. Via lekjes, want dat zie je bij die films altijd, bij die onderzeeërs, weet je. Want die kunnen ook niet zo diep, hè.
Ja, maar dan hadden ze nog wel tijd gehad om alarm te slaan. Maar ze hebben helemaal geen signaal meer kunnen uitzenden. Het was in één keer klaar.
Ja, lijkt me eng, jongens. Lijkt me echt eng, ja. Goed, maar ze hebben het niet gered. Het was trouwens niet de eerste zeg maar duik, hè? Want in 2021 zijn ze ook al een keertje naar beneden gegaan. En toen was het wel goed. En die maker van deze onderzeeër, die had ook van tevoren gewaarschuwd dat het niet goed was met dat ding om zo diep te gaan. Maar goed,
ze zijn met dit ding een paar keer naar beneden geweest.
Dat is helemaal verkeerd.
Toen ging het goed en nou zit er misschien een haarscheurtje in en dan gaat het mis. Ja,
dan houdt het op. Had hij van tevoren voor gewaarschuwd, hè? Doe het niet. Maar ja, mensen hebben het toch gedaan. Hè? Goed, de onderzeeër gewoon. Ja,
Hij verkoopt het ook. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk, dat is gewoon je indekken tegen verzekeringsclaims en zo. Dat je zegt, we hebben je gewaarschuwd. Maar als jij iets op de markt zegt en zegt van, nou weet je, we verkopen het. Dan kan je niet aankomen met een groot risico, vind ik. Tenminste, ja. Maar goed, dat komt meteen, ik weet niet of we het afgesloten hebben over of blanken meer aandacht krijgen dan donkere mensen. Hebben we het eigenlijk
Ik weet ook niet of dat zo is. Ja, ik bedoel, deze voorbeelden misschien weer wel, maar dat is niet altijd zo volgens mij, hoor.
Nou, daar hebben ze wel eens naar gekeken. Ze hebben wel eens gekeken inderdaad van alle nieuwsberichten die in het Westen naar voren komen. Dat heeft er gewoon mee te maken dat een van de dingen waar het mee te maken heeft, is dat we ons dat nieuws aantrekkelijker is voor mensen als mensen zich kunnen identificeren met de mensen die in het nieuws komen. Dus als het blanke mensen zijn en je hebt voornamelijk een blanke bevolking, dan is dat iets aantrekkelijker. En daar komt wel een bias bij, komt er wel aan. Hebben ze wel eens
hoe zou het in Amerika dan zijn? Want ik bedoel, daar is dat percentage toch ook weer anders.
Ja, dat klopt. Maar het zijn nog steeds voornamelijk degene die ook geld hebben om dat erin kunnen steken. Maar ja, in Amerika is dat misschien iets anders, maar hier in Australië is dat zeker het geval. En daar hebben ze ook wel, volgens mij, wel eens in Europa of in Nederland naar gekeken. Van wat nou eigenlijk het nieuws haalt en wat niet het nieuws haalt. Mensen willen natuurlijk wel gaan iets brengen waar andere mensen graag over willen lezen. En hoe meer mensen zich kunnen voorstellen hoe het is. Hè, dus het is een bekende situatie. Of het zijn mensen die er precies zo uitzien als wij. Ja. Dan is het... dan is het wat aantrekkelijker ook met Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk dicht, dat is natuurlijk in Europa. Maar een van de redenen ook dat heel veel aandacht krijgt, is ook omdat die situatie in Oekraïne, als je op die straten kijkt, dat kan net zo goed een straat in Amsterdam zijn. De gelijkenis is meer dan dat je straten hebt ergens in Afrika en zo. Hoewel in Afrika natuurlijk ook grote oorlogen woeden. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel andere dingen die daar mee te maken hebben.
Ja, wat ze dan ook zeggen, zij lijken op ons. Hè? Want het klinkt een beetje als een holle frase, maar dat wordt vaak gezegd. Ik bedoel, wat je zegt, je kan je ermee identificeren. Ze hebben ook vaak hetzelfde geloof. Dat speelt denk ik ook een beetje een rol. Dat hoor je ook wel. Ik bedoel, mensen in Syrië, die zijn dan, in die landen daar, die hebben dan een ander geloof. En ik vind het raar dat uitmaakt, eerlijk gezegd. Maar het is wat je zegt, Oekraïne heeft toch meer aandacht, of vinden wij blijkbaar erger dan dat er een stad wordt platgegooid in Syrië of verwante landen daar.
Ja, dat klopt. Ja. En er wordt ook wel eens gezegd, en dit is totaal geen goedkeuring voor discriminatie. En ik vind ook totaal dat je dat niet als argument kan gebruiken. Maar discriminatie ontstaat natuurlijk wel onder andere uit dat mensen anders zijn en van nature is als mensen anders zijn. Dan is dat een mogelijk risico. Dus als je kijkt naar dierenrijk, dan zijn ze ook altijd, de dieren zijn wat afstandelijker naar mensen, naar degene die anders zijn. Gelukkig kunnen mensen denken, tenminste heel veel mensen kunnen denken, kunnen beredeneren en zeggen van nou, dat is niet per se een risico. Maar het hele primitieve en ons zegt van nou, alles wat onbekend is, dat gaan we natuurlijk niet.
Nou ja, Oekraïne ligt ook een beetje, dat is natuurlijk ook wel een feit. Ook historisch gezien ligt in onze achtertuin. Ik bedoel, het is een stukje rijden, maar eigenlijk valt het best mee. Je bent er zo. Het is weer het oude Oost-West denken waarvan we dachten dat we er eindelijk vanaf waren. Hè? Rusland was onze vriend en nu is het in één keer toch weer de Koude Oorlog, is de hete oorlog. En we zijn weer terug bij af, om het zo maar plat te zeggen. Ja. Dus ja, dat speelt ook een rol, denk ik. En met Syrië. Ja, met alle respect hadden we niet het idee van dat conflict zou kunnen overslaan naar ons toe. En met Oekraïne is dat natuurlijk een ander verhaal.
Ja, hoewel vluchtelingenorganisatie daar heel anders over dacht. Hè. Die dachten van dit gaat zo'n humanitaire ramp worden. Daar krijg je zoveel vluchtelingen. Dat wordt zo'n enorme...
Nou, dat is het ook.
Dat is het natuurlijk ook. Maar dat sluit trouwens ook aan een ander onderwerp. En dat is... dat gaat over risico. Als mensen dus heel veel risico nemen, en dat gaat onder andere over dat duikbootje, hè? Heb je dan niet zoiets van, ja, maar weet je, er wordt zoveel risico genomen, en als je dan in de penarie komt, dan staat de hele wereld op zijn kop, en moet er miljoenen ingestoken worden om je dan te redden. Is dat redelijk? Om even een ander voorbeeldje te noemen. En ik weet niet precies hoe dat zit. Maar als je bijvoorbeeld gaat skiën en je gaat buiten de piste skiën. Yeah. Dan is mij wel eens verteld dat als je dan gered moet worden, dat je dat zelf moet betalen. En laatst was er nog een bericht over dat een vrouw dat niet wilde betalen.
Die hebben ze weer teruggelegd. Ja.
Maar weet je, ik snap het ook wel. Aan de ene kant, je neemt zelf dat risico. Dus jij neemt dat risico. En op een gegeven moment moet je gered worden. En dan kan ik me voorstellen dat de verzekering zegt van... Ja, nee, dat gaan wij niet dekken.
Ja, maar dat vind ik ook terecht. Ik bedoel, je bent ook verantwoordelijk voor je eigen... veiligheid en je eigen gedrag natuurlijk. Als je denkt van, nou, ik doe maar, want ik word toch wel gered. En een ander regelt dat. Ja, dat is wel een manier om het af te leren. Volgens mij is het ook zo, als jij roekeloos... is trouwens met een auto toch ook al zo... als jij een ongeval maakt, maar je hebt roekeloos gereden... nou, dan denk ik niet dat de verzekering zomaar zegt van... nou meneer, hier betalen we allemaal. Dan heb je ook een uitdaging. Dat wordt allemaal aangekeken. Dus het gaat ook voor skiën.
Ja, en dat vind ik ook wel terecht. Hè? Maar dit is dus... Dus, maar het wordt best wel een kijk, met zulke dingen van buiten de piste skiën, dan kan je heel duidelijk zeggen van, nou, maar dat is jouw schuld. Jij hebt bewust dat risico genomen.
Ja, dus mag je het ook betalen. Ja, maar dan kun je ook niet meer naar het strand om een duikje te nemen. Want daar zijn altijd die strandwachten, hè, die de boel in de gaten houden. Dat kost ook geld, hè. Dat zijn ook niet alleen maar vrijwilligers, hè, toch?
Die snap ik niet.
Nou, als je bijvoorbeeld naar het strand gaat, hè. Je gaat bijvoorbeeld naar Zandvoort of naar Langevelderslag of naar Scheveningen. Je gaat daar de zee in. Dan heb je, zeg maar, vooral nou het daar zo druk is, heb je altijd de KNRM, hè, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, die daar gewoon zeg maar altijd de boel in de gaten houdt. Dus als er wat gebeurt, dan moet zo'n boot ook actie ondernemen om jou te redden bijvoorbeeld. Dan kun je daar ook op terugvallen, weet je. Van ja, dan moeten ze dat ook niet meer doen.
Nou, vind ik wat anders, want dan je neemt niet een onaanvaardbaar risico. Als je de zee ingaat, dan wordt dat... toch gezegd van ja, maar dat is een aanvaardbaar risico. Vooral als dat gepatrouilleerd wordt door de reddingsbrigade.
Ja, stel de rode vlag is gehezen, dan zijn ook mensen die gaan dan toch nog de zee in. Ja. En
dat is waar. Dat is waar. Maar stel je nou voor als je iets doet wat je leven in gevaar zou brengen. Hè? Dus we weten bijvoorbeeld allemaal dat bepaalde levensgewoontes niet zo handig zijn als je dat veel doet. En toch hebben we daar een volksverzekering voor.
Ja, en toch zijn er ook al jaren plannen om dat te veranderen.
Ja, maar dat is best wel lastig. Hè? Want als je dus zegt van, nou ja, maar jij drinkt heel veel, daardoor loop je dit risico. Maar dan kan je zeggen van, ja, maar weet je, ik ben opgegroeid in een bepaalde cultuur of met bepaalde normen waar het heel normaal was dat mensen...
Een frietcultuur, ja. Dus ik mag elke dag friet eten.
Ja, nou ja, maar kijk, daar valt aan de ene kant wel wat voor te zeggen. Want als je bijvoorbeeld in een omgeving woont waar heel veel friettenten staan, ik noem maar wat, hè, dan is dat anders dan als je in een omgeving woont waar dat niet zo is.
Ja, maar volgens mij...
Dat is altijd nog zelf bij als je bestelt, toch? Dat je hoeft niet naar die frietent. Nee, je kan ook nog gewoon naar de supermarkt gaan en ander eten halen.
Volgens mij gebeurt het al verkapt, weet je. Bijvoorbeeld, je had het over die zorgverzekeringen, hè, van mensen die een onaanvaardbaar risico nemen. Bijvoorbeeld roken of alcohol. Als jij bijvoorbeeld kanker hebt, want ik heb ook zo'n vragenlijst gehad. Dan moet jij ook bijvoorbeeld in zo'n vragenlijst invullen of je rookte en wat voor levensgewoontes je erop nahield. Dus ze willen dat wel allemaal weten. En dan denk ik ook, weet je, ja, het is natuurlijk niet bewezen, maar ik denk, ze hebben mij dan wel geholpen, want ik rookte natuurlijk ook. Maar volgens mij als iemand bijvoorbeeld longkanker zou hebben, je zou bijvoorbeeld invullen, ja, ik ben een zware roker en ik rook nog steeds. En ja, tijdens de behandeling rook jij ook nog en je gaat nog steeds naar buiten een sigaretje roken. Ik denk dat ze daar toch wel iets minder hun best voor doen, lijkt mij hoor. Dat is een beetje een verkapte vorm van iemand niet helpen die toch maar doet wat hij zelf wil.
Nee, volgens mij maken ze in Nederland geen onderscheid.
Anders, hè? Want de medische zorg... Ik denk niet dat de verzekeraar zegt van, nou ja, weet je, hier krijg je maar minder geld voor. Of hier moet je maar minder voor...
Nee, dat zullen ze niet zo doen, maar ze zullen het wel, dat zeg ik, verkapt, weet je, dat je het zelf niet merkt. Maar dat ze dan wel zeggen van, nou, deze persoon, die patiënt, die rookt wel fix. En ik zie hem in de pauze ook nog steeds roken. En ik zou daar toch wat andere zorg aan geven als die persoon die naast hem ligt, die nooit gerookt heeft, bijvoorbeeld. Ja,
toen ik nog studeerde, heb ik hier in een bos taxi gereden. En kankerpatiënten werden toen in Tilburg bestraald. Dat zal jou wel zeggen, Erik, het verbeten.
Ja, dat ken ik. Ben ik ook geweest met de laserstralen, ja. Hè, van die tatoeagetjes.
En nou ja, want nu kunnen ze het in Den Bosch zelf, maar dat kon toen nog niet. Dus alle kankerpatiënten gingen, zeg maar, voor bestraling werden met de taxi. En dat was dan ook geregeld via het ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar. Werden ze naar het verbeten gereden. Maar wat ik wil zeggen, ik heb een paar keer mensen ook gehad die hadden longkanker. Dat vertelden ze ook. En die gingen ook gewoon roken. Dat was iets van, ja, maakt nou toch niet meer uit.
Nee, onvoorstelbaar.
En dit pakken ze me niet meer af. Ja, ik bedoel, wat moet je dan van? Ik bedoel, ik vond er van alles van. Maar ik denk, waarom stap je eigenlijk nog in de auto en ga je en laat je nog bestralen? Want als dat toch niet meer uitmaakt, ja, dan lang leven de lol. Dan zou ik maar die ellende ook niet meer... laten ondergaan.
Nee.
Maar die mensen heb je gewoon. Ja, ga maar daar met die mensen muizen in discussie. Die hebben toch al voor de poort staan, hè, van het einde. Ik bedoel, je hebt ze gewoon. En met die worden gewoon verder bestraald. Het is niet dat ze zeggen, oh, we hebben gezien dat u rookt, dus u mag niet meer naar binnen of zo. Dat heb ik niet gezien.
Dat zullen ze niet direct zeggen. Maar ze zullen, denk ik, ik mag het niet zeggen, maar ik denk dat er wel op een of andere manier stiekem onderscheid wordt gemaakt. Weet je, dat die iets minder bestraling krijgt dan de ander. Dat denk ik, hoor. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Zoals ik misschien nu...
Dat geloof ik niet. Maar je krijgt van tevoren, wat ik heb begrepen, een aantal kuren voorgeschreven voor een aantal bestralingen. Dat is wat ik weet.
Ja.
En die aantal keren rijden op en neer. Dat staat van tevoren al vast, hoor. Het is niet zo dat ze halverwege zien, oh, u rookt. Nou, dan hoeft u niet meer te komen.
Ja, nee,
dat heb ik nog nooit gehoord.
Dat zou ook heel lastig zijn. Hè? Want als je dus bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een genetische achtergrond, waardoor je bijvoorbeeld veel gevoeliger bent voor verslavingen, of je groeit in een bepaald milieu op. Dat wordt zo'n moeilijke discussie. En als jij dan als een arts dan zegt van, nou, ik neem die beslissing, dat haalt in de rechtbank, houdt dat geen stand. En ik denk wel dat als jij dus zelf voor een zorgpremie betaalt, dat je in een hogere risicogroep kan vallen en dat je daardoor dus misschien meer zou moeten betalen. Ja, maar als jij een volksverzekering hebt, dan daar betaal je volgens mij geen aparte premie voor.
Nee, klopt.
Nee. Ja, ik kan me in elk geval wel herinneren dat ik tijdens mijn behandeling, want ik spreek wel van ervaring, want ik heb zelf kanker gehad, darmkanker, dat ik zeg maar tijdens mijn behandeling en tijdens mijn genezingsproces en ook voor de operatie, toen was ik gewoon gestopt met roken, snap je? En dan kom je thuis en dan rook je nog steeds niet en dan een paar weken gaan voorbij en dan, ach ja, wat kan eentje kwaad, weet je wel. Ja, en dan zit je weer, hè, en dan ben je weer genaaid. Ja, het klinkt misschien hard, maar het is heel moeilijk voor te stellen voor mensen die niet roken. Hoe moeilijk het stoppen met roken is. Als je bijvoorbeeld zelf niet rookt, dan zeg je, oh, dat is makkelijk zat, weet je. Je moet gewoon niet meer kopen en bla bla bla, ja. Maar het is echt, het is zo verschrikkelijk moeilijk. Het is gewoon niet te filmen, weet je. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld wegga en ik ga bijvoorbeeld naar buiten, dan neem ik geen check mee of geen sigaretten. Dus dan kan ik niet roken. Of als ik bijvoorbeeld naar iemand toe ga die niet rookt, dan neem ik het ook niet mee. Ja, en dan rook je ook minder. En misschien helpt dat ook een beetje. Maar ja... Het is een hele moeilijke discussie, weet je. Het is zo moeilijk om te stoppen met roken. Ik weet niet of jullie ooit gerookt hebben.
We spreken hier met een verslaafde, merk ik.
Ik ben aardig verslaafd.
Je bent door André. Oh,
ja. Oh, moeilijk, hè? Ja, ik heb niet gerookt. Ik heb die behoefte nooit gehad om die vraag gelijk te beantwoorden. Nee. Mm-hmm.
Maar ze hebben roken is ook het derde meest verslavende middel dat er bestaat. Je hebt heroïne, je hebt cocaïne en roken staat op nummer 3. Het is gigantisch verslavend. En dat is eigenlijk gewoon schandalig dat de overheid daar nog steeds veel geld aan verdient. Dus
dat is het makkelijk. Dat is heel apart, hè?
Ja, het is heel apart. En, maar weet je, maar Erik, ik betwist ook niet dat roken heel erg verslavend is en dat heel erg moeilijk zou zijn. Ik betwist meer het idee dat er dan ergens in de achtergrond dat mensen gaan zeggen binnen het ziekenhuis van, nou, deze rook, dus die geven me wat minder behandeling. Ik daar heb ik niet echt... Heb ik nog nooit van gehoord.
Eigenlijk. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat zeg ik ook. Verkapt, hè? Daar kom je ook niet achter. Ja, ik heb een beetje het idee dat men daar... Want er wordt altijd een vragenlijst wordt er gevraagd. Hè? Ook via internet heb ik het ook wel eens moeten invullen, weet je. Als je bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar, dan krijg je een enquête binnen. En dan moet je allemaal dingen invullen. Rookt u? Wordt er dan als vraag gesteld? Drinkt u? Hoeveel rookt u dan? En zo worden er allemaal dingen gevraagd aan je. Ja, en... Ja, kijk, als het geen nut heeft om dat te vragen, dan hoeven ze het ook niet te vragen, weet je. Dan denken ze, vragen het toch om een bepaalde reden. Waarom, weet je? Waarom willen ze
omdat
weten...
Omdat je onderdeel bent van de statistiek. Oh.
Ja, waarom willen ze weten dat jij rookt, snap je? Dan denk ik van, ja...
Dus een man leeft nog en rookt toch heel veel en heeft dat toch overleefd. Dat is, dan ben je aan de positieve kant van de statistiek.
Dat is gewoon inderdaad wat André zegt. Dat is gewoon het kijken van hoe... de mensen zich gedragen. En,
ja, als en je dan zullen ze niet negatief gebruiken bijvoorbeeld. Dan zullen ze niet tegen je gebruiken bijvoorbeeld. Ja, dat is dus een beetje mijn redenering. Van ja, volgens mij doen ze dat misschien wel stiekem wel. Ja, klinkt misschien
raar. Ja, maar weet je, ik heb ook een beetje, en dat gaat weer over vertrouwen een beetje, van dat roken dat bestaat al zo lang. Ja. En als dit dus echt iets zou zijn, het is wereldwijd, dan zal er echt wel ergens zou er data over zijn. Hè? Dat je dus zegt van ja, maar weet je, in dit soort gevallen is er minder zorg besteed omdat mensen, weet ik veel, roken of zo. Dus ik snap wel wat je bedoelt, maar ik heb er geen echt... geen bewijs voor. Nee,
jullie hebben er toch geen last van.
Waar het vandaan komt. Ja, maar ja. Jij zegt, ja, maar jij hebt ook niet zoiets van, ja, maar ik heb hier cijfers over gezien of ik heb het hier vandaan. Het is meer iets wat je denkt.
Ja, dat is gewoon echt puur wat ik denk, weet je. En, en niet alleen ik hoor, want ik hoor dat ook wel eens van anderen, weet je. Die roken dan ook, die zeggen van ja, als ik straks wat krijg of weet ik veel wat, ik vraag me af of ze dan mij dezelfde behandeling wil geven. Ik zeg ja, nee, dat moet, dat is verplicht. Ja, nee, maar toch, weet je, stiekem weg. Ja, denken mensen dat toch? Ja, ik denk misschien vreemd, maar goed. Ja, nou goed, we hebben nog een aantal onderwerpen te gaan, heren. Weet je wat ik ook
we
een heel...
Op een rijtje, wat gaan we doen?
Ik zou je vertellen wat ik ook een heel leuk onderwerp vind. En dat heb ik zelf niet aangekaart. Dat is dat grondwater de aarde doet kantelen. Dat vind ik toch wel een heel speciaal iets, jongens. Dat heb ik nooit geweten dat het zo was.
Ik vind het heel grappig, want we komen eigenlijk op een heel mooi lijstje met drie onderwerpen. En Erik komt nu met onderwerpen die niet op dat lijstje staan.
Jawel.
Die stond erbij.
Ja, ik hou me helemaal aan de playlist. We pompen zoveel grondwater op dat het de aarde doet kantelen, staat erop. En dat is altijd wel leuk als het eenmaal warm is in Nederland. En dat hebben we dus de afgelopen dagen hier gehad. Dan mag je bijvoorbeeld geen water verkwisten. Je mag de tuin niet uitgebreid sproeien. Je moet zuinig omgaan met water, zeggen ze dan. En dan kom je bijvoorbeeld in zo'n wasstraat. He? En dan zie je wel altijd mensen allemaal hun auto wassen. Dan denk ik van ja, maar dat is toch ook water? Dat is toch ook een beetje verkwisting? Ja, zeggen ze, maar dat water wordt hergebruikt. Ja. Nou ja, goed. Maar ik vind het wel een heel bijzonder verhaal, weet je. Daar word je toch wel een beetje bang van. De aarde doet kantelen. Ja, wat gebeurt er dan met ons? Vallen we er dan vanaf? Of gaat die harder draaien? Of...
Nee, dat is weer typisch zo'n clickbait waarvan je denkt van, oh, wat erg. En als je nou die laatste zin leest in dat bericht. De onderzoekers benadrukken dat de aardas normaal elk jaar enkele meters verschuift. Het oppompen van grondwater vormt dus geen risico voor het opschuiven van de seizoenen.
Nee.
Daarmee eigenlijk, waar hebben we het over?
Waar hebben we het over, jongens?
Ja, dat zijn dus
dit is weer zo'n typisch voorbeeld.
Zondag, of ja. Ze hebben een zomerberichtje. Ja, bananennieuws, ja. Noemen ze dat vroeger ook wel een beetje. Ja.
Maar ik vind dat ook... Dat, mensen, ik vind mensen mogen best wel wat kritischer zijn over wat ze lezen. Dus,
ja, vind ik ook.
Ja, dit kan trouwens
als je het al leest, denk je al, waar gaat dit over? Hè? Ja. Wat de duk? Hè? Om het even met dat onderwerp over twee jaar.
Ja, nee, precies. En dat is ook Erik hebben we het al vaker over gehad. En ik denk dat André een klein beetje mijn straatje is. Dat we als we iets horen, dat we dan toch wel een beetje denken van, goh, waar komt het vandaan? En dat we toch, als we dat niet zeker weten, toch even gaan opzoeken van hoe zit dat dan?
Ja, zeker.
Dat je niet zomaar alles aanneemt wat iedereen tegen je zegt. En dat is wel een klein beetje mijn levensmotto.
Ja, maar het is wel...
Ja, media kakelen elkaar ook allemaal naar. Ja,
jongens, wetenschappers, die hebben het wel berekend, hè, zo staat erin. En het is op VRT Nieuws. Dus ja, moet je dat dan geloven of niet?
VRT Nieuws.
VRT Nieuws. En wetenschappers hebben het berekend in een nieuwe studie. Dus ja, dan denk ik van, ja, het zijn wel wetenschappers. Dit is niet Piet die naast.
Ja, maar er is een verschil tussen significantie en belangrijkheid. Hè? Ik kan heel mooie significanties aantonen. Statistische significanties. Dat het inderdaad een verschil maakt. Maar of het echt een verschil maakt in het werkelijke leven, dat is echt wat anders.
Ja, oké. Okay.
Dus als wetenschapper kan ik zeggen van, nou, dat is een significant verschil. Maar dat is statistisch. Dat wil niet zeggen dat het ook echt daadwerkelijk belangrijk is. Stel je voor, ik heb twee groepen met kinderen. En ik zeg van één groep met kinderen die kan 0,00001% sneller lezen. Dan kan ik dat meten misschien met heel veel kinderen. Maar het betekent niks.
Je hebt er niks aan.
Je hebt er niks aan.
Ontnuchterend.
Ja, je hebt er niks aan. Ik bedoel, maakt het nou uit of je dan 0,00001% sneller kan lezen. Dat verdwijnt. Maar... wetenschappers kunnen dat natuurlijk wel meten. Ja. En je kan het wel zeggen, dat is echt een verschil. Ja, en? Dus ik denk dat
hier zullen de dinosauriërs niet uitsterven door dat. Nou, die zijn al dood, maar om maar wat te noemen. Het is niet zo'n, het is niet zo'n impact zoals dat rotsblokje wat zeg maar ons ooit geraakt heeft miljoenen jaren geleden.
Oh, ja. Grappig dit zeg. Maar leuk. Ja, dus we gaan kantelen.
Ja, we gaan kantelen.
Ja, precies. Ja. En hoe zit dat dan, Erik? Want jij hoort toch bij de afdeling de aarde is plat, of niet? Vallen we er nu af? Of heb ik nu... moet ik alles vastbinden hier in huis?
Nee. Van die afdeling ben ik niet. Hè. Ik weet ook wel dat die aarde rond is natuurlijk. Maar er zijn wel, wat hebben we trouwens ook wel eens een keer over gehad in Ondersteboven. Er zijn hele volkstammen die echt geloven dat de aarde plat is. Hè. En die ook denken dat we nog nooit op de maan zijn geweest bijvoorbeeld. Dus dat is niet zo'n hele gekke, rare discussie die er nu opstaat. Dus die zijn er wel degelijk. Er zit iemand bij mij in de familie. Nou, die gelooft echt dat de aarde plat is. Die wil ook
ik zag van de week een stukje ook op televisie. En dat was ook een discussie in een zaal met een... Ik weet niet meer hoe die journalist heet. Maar er was in ieder geval iemand van de NOS of NPO. Daar wil ik even van af zijn. Mm-hmm. En daar zaten ook allemaal mensen die dus dit geloofden. Ja. En die riepen al gelijk. Ja, maar dit mag u natuurlijk niet melden van de NPO. U moet zo denken. Maar u heeft geen gelijk. En u kunt dat hier ook niet zeggen dat wij gelijk hebben. Weet je wel? Die ging helemaal in op. Dat is gewoon zo. En die vonden zich gevreemd. Dat was helemaal niet waar. Dat ze onzin verkondigden. Maar de NPO mocht dat niet zeggen. Want het moest geheim blijven. En nou ja, sommige mensen die gaan heel ver in hun complottheorie. Ik vind het altijd wel interessant om te zien hoe mensen ineens op die ideeën komen. Maar,
maar die mensen die mensen zijn zo overtuigd. Weet je? Want ik heb dan morgen een verjaardag. En daar komt ook iemand over zoek. Want die is, die is een vriend van mijn vrouw. En die gelooft er ook in. Hè? Dat de aarde plat is. Dat er nooit op de maan zijn geweest. En de meest raarste theorie houdt u erop na.
Welke relatie heeft dat met elkaar trouwens?
Wat
dat de aarde plat is en dat we nooit op de maan zijn geweest? Of is de relatie hij gelooft al die complottheorieën die hij op YouTube tegenkomt?
Ja, dat is
de
relatie.
Dat is de grote verschrikkelijke sneeuwman.
Maar volgens mij is die ook lid van zo'n club, weet je wel. Waar heel veel mensen lid van zijn op Facebook. En die discussiëren en die geloven daar gewoon stellig in, weet je. Die krijg je er ook niet vanaf. Dus misschien wel van die aarde als ze denken dat het plat is. Maar het is in elk geval...
Zijn we op de maan geweest, inderdaad? Dat is een goede vraag. Zijn we op de maan geweest?
Ja, dat is een goede vraag, want hij zegt echt stellig dat het allemaal in scène is gezet. We zijn daar nooit geweest, weet je wel. Dat is allemaal in scène gezet. Dat was allemaal een verdienmodelletje.
Ja, daar kan ik wel wat in vinden. Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat ik er nooit geweest ben.
Nee, juist. Ja. Maar ja, hij zegt dus dat Armstrong er ook niet geweest is. Ja.
Ja?
Ik wou ook zeggen, we ronden het af. De aarde gaat kantelen.
Oh,
dus
ik wil het nog even op dat cultureel het niet hebben, want dat is het rond in het nieuws.
Ja, zeker. Ja. Vertel, want daar weet jij het meeste van, volgens mij.
Nou, het bericht kwam namelijk afgelopen, volgens mij woensdag kwam het naar buiten, dat de FDA, dat is de organisatie in Amerika, die goedkeuring moet geven aan voedingsproducten, onder andere voedingsproducten, het gaat ook over andere dingen, die op de Amerikaanse markt mogen worden verkocht. En cell cultivated meat is goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. Kijk. Dat betekent overigens niet dat je het nu in de supermarkt kan krijgen, maar het betekent wel dat restaurants het bijvoorbeeld mogen aanbieden. En dat gebeurt al in Israël, het gebeurt al in Singapore. Mm-hmm. Ook hier in Australië is de Australische FDA is aan het kijken of ze dat kunnen goedkeuren. Maar dit is een hele grote stap voor die industrie. Omdat er zijn heel veel bedrijven die daarmee bezig zijn. Naar schatting zo'n 2000 bedrijven in de wereld, die zijn ermee bezig. Ja. En er worden allemaal dingen over gezegd van dat het beter is voor het milieu. Je kan één ding in ieder geval wel zeggen, het is wel beter voor de dieren.
Ja, omdat want die zijn niet meer nodig. Ja.
Nou, ze zijn wel nodig, maar ze worden niet afgemaakt.
Nee, dat scheelt.
Ja, wel, inderdaad, want zij zijn de bron van die cellen, toch?
Ja.
Ja, dat klopt even heel kort, want we kregen een berichtje van Maarten, van hoe werkt dat dan? Hoe kan je in normale mensentaal zeggen hoe dat dan werkt? Nou, in heel simpele taal is, je neemt een bepaalde cel van een dier en dat stop je in een bakje en dat geeft je wat voeding en dat gaat groeien en dan heb je vlees. Nou, die cellen, dat noemen ze stemcels. Stemcels zijn cellen die zijn niet, die kunnen nog alle kanten op. Want als je hebt verschillende cellen. Je hebt cellen voor spier, je hebt cellen voor vet en voor bindweefsel. Maar die stemcellen, die zijn dus nog niet gespecialiseerd. Dus die kunnen nog alle kanten op. Mm-hmm. En met de voeding die je dus die cellen geeft in een laboratorium, kan je bepalen welke kant die cellen opgaan. Of het een spiercel wordt of een vetcel. En op die manier kunnen ze dus dat, wat ze noemen cell-cultivated meat maken. Ze kunnen het al. Het is nog niet hetzelfde als gewoon vlees. Maar ze kunnen het wel. Het grootste probleem is de opschaling. Van ze kunnen het maken, maar kunnen ze het ook in zulke grote hoeveelheden maken dat het een significant, een belangrijk verschil gaat maken binnen de voedselvoorziening.
Volgens mij, als we over 5 jaar over dit onderwerp praten, dan doet elk land daaraan. Want ja, als 1 schaap over de dam is, zeggen ze, dan volgen er meer. Nou ja, Amerika, die is nu over. Dus dat betekent dus dat er nog veel meer landen, denk ik, gaan denken van ja, misschien moeten wij het ook wel gaan doen.
Ja, dat weet dat we naar San Francisco moeten om het te eten. Naar Bart Kren staat er hier bij het CNN-artikel. Ja. Maar ze weten alleen nog niet wanneer.
Maar Nederland speelt er een hele belangrijke rol in. Want in Nederland, de Universiteit van Maastricht is daar al heel lang mee bezig. En zij waren de eerste die zo'n burger op de markt hebben gebracht om, niet op de markt, maar lieten zien. Toen was het nog heel erg duur. Het was echt €230.000 burger. Maar dat is nu dus al flink goedkoper geweest. Maar Nederland loopt daar best wel in voor. En mijn voorspelling is inderdaad dat het belangrijk gaat worden. Maar dat je dus een samenvoeging van bedrijven ziet. Dus dat het nu zijn er 2000, maar zo dadelijk heb je gewoon 4, 5... misschien 10 grote spelers die het bepalen. Ja. En die kunnen het groot opschalen. En ik denk niet dat het de normale vlees gaat vervangen. Maar ik denk wel dat het een toevoeging gaat worden aan wat we nu eten.
Maar merk je dan ook
nog geen euroknaller bij de McDonald's, om het maar even plat te zeggen.
Nee. Ja, ik vraag me
als ik het zo van 230.000 naar 1, dat duurt nog eventjes. Ja. Dat is nog een lange weg te gaan, vrees ik, of niet?
Nee, volgens mij hebben ze het wel kunnen terugbrengen naar iets van $15. Dus het is echt, gaat heel snel.
Oh, dat valt nog mee. Ja, ik vraag me af of dat lekker smaakt trouwens ook. Ik zou het best een keer willen proeven. Als jij hier in Nederland bent, dan neem een stukje mee.
Ja, dat heb ik vorige week gevraagd. Maar ja, dat mocht niet, hè? Je mocht
Ik ben er nu. Ik ben ermee bezig. Vorige week was ik op een bijeenkomst. Dat was een summit. Daar werden alle specialisten over. Die wel wisten over cel-cultivated meat, die zijn daar uitgenodigd. Die deden mee in een paneldiscussie. Ik was er ook wel voor uitgenodigd voor een paneldiscussie. En daarin hebben ze inderdaad gekeken van, hoe zit het hoe het smaakt en zo. Textuur kunnen ze over het algemeen wel redelijk goed krijgen. Het gaat alleen maar om de flavor, dus de geur en de smaak. Dat is nog wel een grote uitdaging. Maar wat je nu dus ziet, is dat wat er op de markt komt, dat is gewoon een soort van gehakt. En dat is natuurlijk het makkelijkste, hè? Want gehakt is heeft veel minder, dat gehakt kipnuggets. Ik bedoel, je kan je nu al afvragen hoeveel kip er eigenlijk in kipnuggets zit.
Inderdaad. Ja.
Mag ik een hele wetenschappelijke vraag stellen? En dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Belangrijk wat ik nu ga vragen. Ik zit altijd met een probleem als ik bijvoorbeeld vlees koop, hè, dat er een bepaalde datum aan zit. Hè, dus dat ik dan zeg maar snel moet eten, anders kun je het weggooien. Hoe is die houdbaarheid van dat cultivated meat?
Dat zal hetzelfde zijn. Ik denk dat het cultivated meat is namelijk van dezelfde cellen gemaakt. Dus ook daar er zitten wat minder hormonen of geen hormonen in. Maar het kan natuurlijk nog wel bederven. Je kan natuurlijk nog wel het bederven net zoals als vlees. Want het zijn dezelfde cellen. Of het precies hetzelfde is, weet ik niet. Maar het is niet oneindig houdbaar. Dat lijkt me niet.
Nee, dus er zit eigenlijk geen verschil bij. Dus het komt er straks ook gewoon een houdbaarheid op te staan. Maar misschien ook wel langer houdbaar? Of kun je dat ook niet zeggen? Want ja, we hebben nu een expert aan de andere kant zitten natuurlijk.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben de expert meer op het consumentenperceptie. Dus hoe consumenten daar tegenaan kijken. Mm-hmm. Je hebt ook experts die zijn meer op het technische punt. En dit gaat meer over het technische punt. Maar het is een goede vraag, weet ik niet. Ik zal het eens navragen. Maar als je gewoon puur naar de biologie gaat kijken, zou ik zeggen, er zit natuurlijk wel een houdbaarheidsdatum aan vast. Want het is eigenlijk gewoon vlees. Hè? Ja. Dus vegetariërs zijn er daar over het algemeen ook niet echt heel erg geïnteresseerd in. Want het is gewoon vlees. Ja. Maar je hoeft er dus geen dieren voor dood te maken. Dat is wel weer heel fijn voor die dieren.
Ja, is het al gewoon onderzocht wat de consumentenperceptie is? Om dat onderwerp gelijk even bij de horens te pakken.
Daar is wel aan gekeken. Alleen het probleem is natuurlijk dat het niet echt op de markt is. Dus het wordt wel gekeken van wat is je intentie. Hè? Dus dan zie je
precies. Zijn we bereid om het te kopen? En,
exact. Ja, maar je ziet heel veel mensen die weten dus niet wat het is. Dus het is, weet ik veel, 10% weet misschien wat het is. En het gaat heel veel om vertrouwen. Vertrouwen dat de bedrijven die het maken, dat die het beste met ons voor hebben. Het vertrouwen in bijvoorbeeld GMO's, genetically modified organisms, dat is heel laag. Dus dat vertrouwen ze niet. Ze vertrouwen niet. Ze denken wel dat het technisch wel kan, maar ze vertrouwen gewoon niet dat de bedrijven het beste met ons voor hebben. Heel veel mensen denken dat die bedrijven gewoon geld willen verdienen. En dat is ook geen verkeerde gedachte.
Dat is ook zo, ja.
Maar dat is met, ja, dat celcultivator niet hetzelfde. Je moet echt heel veel vertrouwen hebben. En plus dat mensen ook iets hebben van, weet je, we willen steeds meer natuurlijk voedsel. We willen niet dat het heel erg bewerkt is. En dat celcultivator meat is natuurlijk niet natuurlijk.
Heel erg bewerkt zelfs, ja.
Ja, het wordt natuurlijk als heel onnatuurlijk wordt dat gezien. En hier komt ook het probleem. Want als je dus zegt, want het is heel goed voor het milieu en heel goed voor de omgeving. De mensen die heel erg bezorgd zijn voor het milieu zijn meestal ook de mensen die graag naar dat natuurlijke terug willen. Dus je krijgt een heel erg tegenstrijdig verhaal. Dus daarom moeten ze heel erg goed oppassen van hoe ze dat communiceren. Dus misschien moeten ze wel gewoon communiceren van, weet je, wat het product niet is. Dan denk je van, wat het product niet is. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel gezondheidsproducten, dan wordt gezegd wat het niet is. Het wordt gezegd, want het heeft geen suiker, het heeft geen vet, het heeft geen toegevoegde dingen of wat dan ook. Maar het zegt niet wat het wel is.
Nee.
Dat soort dingen, bij cell-cultivated meat kan je bijvoorbeeld wel zeggen van, het is animal-free slaughter. Ja. Dus dat kan je wel zeggen. Maar het is lastiger om te zeggen van wat er dan wel in zit.
Ja. Zeg, we zijn bijna toe aan het laatste onderwerp. Dat is ChatGPT. Want dit hebben we ook nog natuurlijk. Ja, want we hebben nog 5 minuten. Dus we kunnen nog eventjes dan, hè, geloof ik.
Dan gaan jullie even praten. Ik moet hem even invullen, hoor. Wacht
ja,
even, hoor.
Ja, ja. Ja, en we hadden ook nog een ander onderwerp. Dat ging over de veiligheidsmaatregelen van de gevangenis in Vught. Dan kan Jan-Willem verder eventjes met zijn ChatGPT. Ja, buitenspoor. Je hebt het hele artikel gelezen, hè. Waar ging dat precies over? Die anti-folter-comité wat daar bezig is?
De anti-folter-comité, dat is... die hebben onderzocht of die vinden dan dat, hoe moet je het noemen? Sommige gevangenen die moeten dan 23 uur op 24 zeg maar in hun cel blijven. En dat vindt men onmenselijk. Dat is wat ik eigenlijk uit het bericht heb gehaald. Men vindt dat mensen daar menselijker zouden moeten worden behandeld.
Ja, maar er is er ook een gevangenis voor, zou je zeggen. Als je in een gevangenis zit, dan moet het ook geen hotel zijn, toch? Of is het weer iets wat iedereen zegt dan? Of...
Nou ja, er zijn blijkbaar bepaalde richtlijnen waarin je toch ook een gevangene moet behandelen.
Ja, ja, ja.
Nou, en blijkbaar vindt men dit buitensporig.
Ja, nou ja. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik heb dan een kameraad die in de cel zit. En die heeft dingen gedaan die niet goed zijn. En,
zat hij er niet.
Ja. Nee, anders dan zat hij er niet. Hij heeft het ook gewoon eerlijk toegegeven, daar gaat het verder niet om. Dus ik kom ook wel eens in de gevangenis. En, maar als ik dan bijvoorbeeld zie wat hij in zijn kamer heeft, weet je. Alle filmaanbieders erop en eraan, muziek, computer, alles erop en eraan. Dus hij heeft in principe in zijn kamer gewoon een complete huiskamer. Dus hij hoeft de deur ook niet uit. Hij heeft zelfs een raam. Jij kan naar buiten kijken. Maar ja, die vraag heb ik wel eens aan hem gesteld, weet je. Van, je hebt al deze luxe en zo. Heb je wel het idee dat je in de gevangenis zit. En zegt, weet je wat het is? Hij zegt, 's avonds gaat die deur op slot. En dan weet je pas van, je zit echt in de cel. Snap je? Dus wat dat betreft, ja. Maar volgens mij hebben we ChatGPT. Want ik zie Jan-Willem weer in beeld. Hij had het even geblindeerd, denk ik.
Nee. Mag ik nog heel even wat over dat onderwerp zeggen? Nog tijd.
Nou, eigenlijk niet, maar goed, ga je gang.
Ze hebben wel eens gekeken van hoe Amerikanen omgaan met gevangenen en hoe bijvoorbeeld Zweden omgaat met gevangenen. Ja, en Zweden gaat er heel anders mee om. Maar als je dan kijkt naar hoeveel mensen er teruggaan naar de criminaliteit, nadat ze in de gevangenis zijn gekomen, dan heeft Zweden daar een veel betere resultaten dan in Amerika. In Amerika worden de gevangenissen toch een soort van criminaliteitsuniversiteiten genoemd. Hè? Als je ergens iets wil weten over criminaliteit,
dan moet je daar eerst in komen.
En dan leer je daar heel
know-how centers.
Ja, daar kan je er wat over leren. Ja. Hoewel, maar goed, daar wordt meer gekeken van, goh, je moet straf hebben. Dus het gaat meer om de straf, om de rechtvaardigheid dat jij straf moet krijgen. En in Zweden kijken ze meer zo van, goh, je moet wel straf hebben, maar we moeten er ook voor zorgen dat je weer normaal kan functioneren in de samenleving. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik denk dat Andres Breivik in Noorwegen nog steeds vast zit. En ik denk ook niet zo snel dat hij gewoon terug naar de samenleving gaat. Maar voor heel veel mensen lijkt dat dus wel te gelden.
Ja,
okay. In Amerika heb je ook veel langere gevangenisstraffen dan in Europa. Heel veel mensen komen ook niet meer terug naar de maatschappij. Ja, het klinkt een beetje cru, maar zo is het wel.
Het wordt een beetje duur, hè?
Ja, en dan heb je nog een beetje geluk natuurlijk. Want in Amerika heb je ook nog steeds doodstraffen. En dat is natuurlijk ook weer een hele andere discussie. Hè. Moet je dat wel of niet doen? Misschien kunnen we dat volgende week een keertje gaan behandelen. Want
ja, noem het geluk. Is dat geluk?
Ja, ik zit er ook even
op. Een rare uitspraak.
Ik ben zo blij dat jij hier bij de programma aanschuift. Want,
ja. Nou ja, weet je wat het is? Als jij bijvoorbeeld 60 jaar in de cel moet zitten of je krijgt de doodstraf, ja, wat is dan beter, weet je? Ja, 60 jaar in de cel. Nou ja, over 60 jaar, je gaat er met je 50ste in, nou, dat ga je nooit redden, weet je? 110 lijkt me erg sterk. Maar,
dus dan kies jij voor de elektrische stoel of zo? Of,
Nou ja, volgens mij zijn er best wel mensen die de doodstraf krijgen. Ik weet het niet hoor, ik baseer me niet op onderzoek of zo, maar ja, dat is een beetje mijn denkwijze. Ik denk dat heel veel mensen die bijvoorbeeld de doodstraf krijgen, want dat zie je ook wel eens, daar komt hij weer aan in films, weet je, die dan toch blij zijn van ja jongens, doe mij maar de doodstraf. En dat zeggen ze ook meestal, hè, van de dood verdient hij niet, hij verdient eerder zelfstraf, dan kan hij lijden. Toch? Dat zeggen ze ook vaak. Dus, maar goed, ChatGPT.
Dan kom je in een moeilijke discussie in over het wel of niet.
Ja, voor de doodstraf.
Moet ik zeggen, de rechtvaardiging van doodstraf. Ja, er gaan ook nog wel dingen missen in de rechtspraak.
Ja, zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ik voor de doodstraf ben hoor, of tegen de doodstraf. Ik blijf ergens in het midden. Maar goed, ChatGPT, daar gaan we eventjes mee aan de gang. Want we zitten al bijna aan de tijd, jongens. Kom op,
we moeten volgende week maar eens over hebben. Ik heb er ook nog wel mening over, zoals je denkt. Maar goed, ChatGPT, even kijken. Want ik zal even zeggen wat ik ingevuld heb. Maak een gedicht over Erik André. Ja, hier staat het tussen. En Jan Willem, die een radioprogramma maken over naaktlopen, cell-cultivated meat, het nemen van risico en martelen in een gevangenis en complotdenken. Nou, dat heb ik even ingevuld. Even kijken hoor. Gaan we er muziekje bij doen of mag ik het gewoon voorlezen?
Gewoon voorlezen. Prima, jongens. We hebben toch geen muziek meer. Het is afgeschaft hier.
Het is wel lang. Oké, we gaan beginnen. Oké. Erik, André en Jan Willem, die radiomakers stoutmoedig en vrij. Hun programma vol discussie brengt de waarheid aan het licht. Over onderwerpen, controversieel durven zij te praten. Naaktlopen, cell-cultivated meat. Ze schuwen geen debat. Wat een slecht gedicht, zeg.
Ja, er rijdt niet heel veel, of wel?
Dit is heel slecht. Dit. Ja, maar ik zal even verder gaan. Ja. Erik, de dromerige denker, met een passie voor het blote bestaan, gelooft in vrijheid van lichaam zonder schroom of gêne. Hij prijst het naakt zijn als een ode aan puurheid en moed.
Ja.
Zijn stem klinkt helder en hij spreekt over dit unieke goed. Maar dat remt wel. André, de visionair, met zijn blik op het toekomstige menu. Cell-cultivated meat, hij ziet het als een innovatiewaarde. Hij verkent de mogelijkheden zonder angst of remming. De wereld voeden zonder leed, dat is zijn vurige stemming. Jan Willem de Waaghals, met een fascinatie voor gevaar. Het nemen van risico's, hij zet het altijd klaar. In zijn radiostudio klinkt zijn stem vol avontuur. Hij prikkelt de luisteraar met elke manoeuvre. Slecht gedicht. Maar ook de duistere kant. Ze gaan geen onderwerp uit de weg. Het martelen in gevangenissen, een thema dat hen treft. Ze graven diep in de duisternis om de waarheid te ontdekken. En schetsen beelden van pijn die ons doen huiveren en bezweren. Nou, dat is het ongeveer wel. Ik stop hier, want het is echt een heel waardeloos gedicht, moet ik zeggen.
Ja, er is iets andere licentie nodig voor ChatGPT.
Maar het vat wel alles een beetje samen. Heer, het was leuk. Het was weer gezellig. Zware onderwerpen soms. Dat cultivated meat vind ik toch wel iets heel moeilijks. Dat moet ik toch echt nog een beetje vatten. Maar goed, dat komt vanzelf wel, denk ik. Heren, ik dank jullie heel erg. En ik weet niet wat jullie vanavond gaan doen, maar ik moet nog een eindje gaan hardlopen. Nee joh, grapje. Ik wens jullie een hele fijne avond en succes.
Ja,
oké.